een onveranderlijke God die mijlen ver boven ons als mensheid staat, die alles overziet, die ja, niet aan verandering onderhevig is, weet je, dat vind ik wel lekker. Ja.
Oké. Okay. Want waarom is dat lekker dan?
Dat maakt het een beetje overzichtelijk. Ja. Hè, weet je, jij begon natuurlijk over die verrassende God en zo.
Ja,
hè?
Ja,
is
ja.
dat niet mooi? Nou, dat denk ik wel. Maar weet je, ja. Je kunt God gewoon een beetje duiden. Je kunt erover nadenken. Ja. Je kunt er nog eens een keertje over filosoferen. Wat heeft het allemaal voor consequenties en implicaties? Hè? En soms dan merk ik van, ja, weet je, dat wil ik wel, maar ergens proef ik dan ook van, ja, maar weet je, die onveranderlijkheid van God is ook te klein of zo. Hè? God is groter weer dan mijn beeld van onveranderlijkheid.
Huis, tuin en kerk. De podcast. We zijn er weer. En we maken weer een nieuwe aflevering en het is er eentje in een serie. Giel Vlezenbeek en ik, Simon van der Lucht, wij zitten weer klaar om in gesprek te gaan om het onderwerp godsbeelden, het gesprek daarover voort te zetten. We hebben namelijk twee afleveringen gemaakt en laat ik het eventjes samenvatten voor jullie. We begonnen met de vraag: er zijn een heleboel verschillende godsbeelden en is het niet eigenlijk mooi dat dat elkaar aanvult? Volgens mij had jij een lijstje, Giel.
Zeker, had ik een lijstje.
Met allemaal mooie beelden, met een werk of een zelfstandig naamwoord en een mooie bijvoegelijk naamwoord erbij. God als een zorgende vader. En een
liefhebbende moeder.
Nou, dat soort dingen. Toen hebben wij wat verkend. Kun je dat niet inderdaad mooi gebruiken als aanvullend op elkaar? En nou ook wel de vraag van welke zie je in de Bijbel terug, welke heeft onze voorkeur. Maar goed, toen bleef een beetje de vraag over van ja, zijn nou alle godsbeelden wel oké? Want is er niet juist het gebod om niet een beeld van God te maken? Nou, zo starten wij de tweede keer met de vraag, moeten wij ook niet kritisch kijken naar onze godsbeelden? En zijn er misschien wel lievelingsbeelden van God die ja, ter discussie komen te staan? Nou, ook dat leverde een boeiend gesprek op en daar hoorden we reacties op. Sterker nog, we kregen min of meer de vraag om nog even door te gaan op dit onderwerp.
Zo is het.
En wij hebben daar alleszins reden voor gevonden.
Trouw aan onze fans.
Trouw aan onze fans gaan wij opnieuw in gesprek over dit onderwerp. Dus we begrijpen dat jullie gekluisterd zitten voor deze aflevering. Hartelijk welkom dus. Maar goed, Giel, waar gaan wij dan mee verder?
Nou, het leek ons goed om eens dus te gaan kijken van, als het gaat om Gods eigenschappen, dan is er één opvallende eigenschap. Hè, dus dat is namelijk, hè, we hebben een diversiteit gezien, we hebben verkeerde dingen gezien, maar ergens is God natuurlijk ook op een bepaalde manier, zou je kunnen zeggen, onveranderlijk. Hè? Er zit iets eeuwigs in God, wat in tegenstelling staat tot ons als mensen. En tegelijkertijd zien we dat God soms ook wel eens van beslissingen kan terugkomen. En nou, dat is een mooi spanningsveld. En nou, dat volgens mij komt dat eigenlijk allemaal samen. Eigenlijk dus, nou, je zou het dus kunnen zeggen als Gods eigenschap als onveranderlijkheid, maar misschien meer nog Gods trouw.
Ja. Oké. Okay.
Dus dat als een soort, als een soort uitwerking is gaan gebruiken van, oké, hoe zien we dat dan terug in de Bijbel? Nou, hè, zoals we dat standaard aanpakken in onze.
Zeker. Nou, en dan zijn deze eerste minuten om het nog wat verder te verkennen. En dan zeg je van ja, er staan dus twee woorden eigenlijk ook wel een beetje tegenover elkaar in dit, bij dit onderwerp: veranderlijkheid en onveranderlijkheid. Is er wat jou betreft het idee dat je zegt van nou, volgens mij hebben wij als gelovigen vooral oog voor het een of voor het ander? Of een soort voorliefde voor het een of het ander?
Nou, ik denk in ieder geval dat dat de onveranderlijkheid van God in ieder geval heel veel rust geeft aan heel veel gelovigen. Hè? Dus dat je ja, dat idee dat God trouw is, dat hij er altijd is, nou, dat is heel bemoedigend voor heel veel mensen. Zeker als het leven bijvoorbeeld tegenslagen kent of het einde nadert. Nou, dan is die eigenschap van God heel troostvol. Tegelijkertijd zit er ook een beetje een soort filosofische achterkant aan. Namelijk een soort onbewogen God
ja.
Die niet verandert. Die is ook wel een beetje ver weg. En hè, voor veel mensen die eigenlijk de persoonlijke liefdevolle kant van God wat missen, is Gods onveranderlijkheid dan ook een beetje een kille kant.
Ja. Ja.
Hè, van ja, nou ja, God is ergens ver weg en daar zit hij en hij is dezelfde. En ja, dat is ook dan, nou ja, wie hij is, ja. Wat hij doet.
Ja. En dan lijkt het eigenlijk alsof hij ook van elke emotie ontdaan is.
Precies, ja.
En dan vraag je je af van, heb ik hier nog wel zin in om met zo'n God om te gaan als die een kille, onbewogen beweger
ja.
In het verre weg
ja,
nou ja,
precies.
Is. En oké, dus dat is duidelijk.
Nou, en dat
dus
woord emotie vind ik ook nog wel mooi, hè? Want daar is veel te doen over ja, geweest. Hè? In de kerkgeschiedenis, heeft God nou emoties?
Ja.
En als we dan over God, nou ja, als hij zich, als hij bijvoorbeeld toch emoties lijkt te hebben, zijn dat niet schijnemoties
oh, ja.
En zo? Hè?
Ja, nou, daar komen dus we dan straks nog wel even op terug. Want dat lijkt mij boeiend genoeg om eens even te onderzoeken. Maar laten we nou de vraag omdraaien. Als we nou zeggen dat God veranderlijk is, wat is daar eigenlijk tegen? Of is dat bedreigend?
Ja, als God veranderlijk is, nou ja, dan kom je natuurlijk een beetje uit bij dus ook onbetrouwbaarheid.
Ja.
Hè? We zeggen niets is zo veranderlijk als het weer. En nou, dat betekent ook dat je inderdaad niet vooruit kunt plannen. Hè? Dus
nee.
Je kunt wel een dag kiezen waarop je wilt trouwen en dan de grote kans hebt dat het droog is. Maar zeker weten, dat doe je niet.
Nee, en je zal toch een plans bij meemaken.
Ja,
nou,
precies. Nou,
niet dus leuk dat het weer veranderlijk kan zijn.
Precies. En dat is natuurlijk een groot probleem. Als God veranderlijk blijkt, dan is ja, dan ja. Ja, hè, ja, in die zin wordt hij dan niet wel heel menselijk. Hè? En is het dan niet inderdaad of hij met zijn verkeerde been uit bed stapt, maar net.
Ja, dan wordt hij ook grillig.
Ja, grillig.
En dan
woedend,
ben je. Ja, en als hij dan sterker is dan jij, ben jij aan hem onderworpen. Dus hey, kan je om het minst of geringst een klap om je oren krijgen, terwijl je dacht, wat doe ik verkeerd?
Ja.
Zoiets
ja,
zit erin.
Precies.
Dus God is in het leven met, in de omgang met hem wordt het onbetrouwbaar. Maar, en misschien ook nog wel, van ja, wie garandeert mij dat zijn beloften voor de toekomst uit zullen komen?
Ja, nou ja, dat lijkt me inderdaad ook, hè. Ja.
Ook rondom de dood. Is er leven na de dood? Ook hij kan het wel zeggen, maar wie weet is het, als het zover is, toch niet zo.
Ja, of kan hij inderdaad van zijn belofte van redding nog terugkomen?
Ja.
Inderdaad, dus ja, dat er wel leven na de dood is, maar toch niet op basis van we nu denken dat het is.
Ja, dus er zit eigenlijk best wel veel aan vast, want het raakt wel een heel aantal geloofspunten die denk ik toch ook wel heel diep gaan voor wat je betreft, ja, wil ik met deze God verder of kan ik met deze God verder?
Ja. Ja, precies. Kijk, en ik denk, hè, als ik ons nu hoor nadenken, denk ik, het zijn wel grote vragen, maar hè, ja, leven die nou iedere dag in ons eigen leven? Nou, niet per se. Maar ik denk wel dat zodra het leven zelf, wat, dus hè, waar ik ook mee begon, als het wat moeilijker wordt, als het leven meer lijden wordt, of als inderdaad de dood in zicht komt, maar zeker bij tegenslagen, dan worden deze vragen, denk ik, wel steeds relevanter. Ik moet ook denken aan, straks wil ik daar nog een tekst van Paulus even lezen. Hè, Paulus die in de gevangenis zit, die gaat het juist hebben over die betrouwbaarheid. Want als je moet lijden,
ja,
dan moet het wel zin hebben. En dan moet die God wel betrouwbaar zijn om dat zin te geven of een goede reden te hebben. Kijk, zodra het leven allemaal je toelacht, ja, nou ja, goed, dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Maar juist als het moeilijk is, ja, dan wordt Gods betrouwbaarheid wel belangrijker.
Zou er nog een andere kant aan kunnen zitten dat een zekere onvoorspelbaarheid ook iets aardigs heeft in de menselijke sfeer? Een verrassing. Hè? Je wordt verrast omdat je dacht van nou, hè, het zal wel weer gaan zoals altijd. Maar nee, er is ineens een nieuwe wending. Iemand heeft een surprise party voor je georganiseerd. Nou, wat leuk joh.
Ja. Kortom, je bedoelt eigenlijk, is een onveranderlijke god niet ook een beetje saai?
En nou, dat zouden we ook nog eventjes kunnen overwegen met elkaar. Ja. Dat zeker in onze beleving zit dat wel een beetje van ook het kerkelijk leven, hè, om het maar eventjes bij ons thema van huis, tuin en kerk, hè, dichtbij te bewaren. Altijd dezelfde soorten kerkdiensten leveren soms de klacht op van, tjonge, het is ook voorspelbaar geworden. En dan is er een nieuw iets ineens. Oh, ja. Wat leuk.
Ja.
Zou dat ook in de omgang met God kunnen zitten? Of is dat toch te griezelig? Wat heeft hij in petto? Of misschien zijn we ook wel te weinig verwachtend van God. Heeft hij misschien wel meer mooie dingen ook in petto? En mogen we hem ook in die zin als veranderlijke God wel een beetje verwelkomen?
Ja, wat denk je daar zelf eigenlijk van?
Nou, dat weet ik ook niet zo goed, want ik zit ook maar een beetje hard op te denken.
Ja.
In die zin dat ik denk, we hebben de neiging om nu onveranderlijkheid mooi te vinden en veranderlijkheid een beetje griezelig.
Ja.
Terwijl er misschien in de levendige omgang met God, en misschien kunnen we daar zometeen ook even naar zoeken of daar bijbelverhalen over zijn die ons daarin bevestigen, iets van een verrassing kan zitten en zeggen, oh joh, misschien... Ja, zo heb ik God niet gekend en nou is die toch zo.
Ja, zeker. Ja, nou kijk, ik denk in ieder geval dat voor ons als mensen veranderlijkheid heel erg nodig is. Niemand kan leven met één systeem wat nooit verandert. Dat wordt al heel gauw grijs, industrieel, verslaafs.
Ja,
dus veranderlijkheid vinden wij op zich positief. Ja, ja, zeker.
Trouw. Zo bezingen we hem, zo spreken we over hem, zo geloven we in hem. Laten we eens kijken wat Gods woord daarover zegt. Giel, jij wil met de eerste tekst daarover beginnen. Welke tekst heb je gevonden en gekozen?
Nou, ik kwam deze tekst tegen en ik vond hem wel erg mooi. Het is een soort loflied, zou je kunnen zeggen. Het is een tekst van Paulus dus, uit 2 Timotheus 2... misschien is het een oud gedicht, misschien is het wel een oud lied wat in de vroege kerk werd gezongen, een gedeelte daaruit, dat is niet helemaal duidelijk, maar het is in ieder geval iets van een gedichtvorm of zo. En ja, ik weet niet, ik vind dat heel sterk en mooi beschreven. Dat klinkt zo vanaf vers 11 in 2 Timotheus 2. Deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet.
Oké. Met name dat laatste stukje, hè?
Ja, dat is prachtig, vind ik. Op een manier, ik vind het mooi geschreven in steeds een soort dubbele zinnen. En
ja.
Hè, maar dat als een soort kerneigenschap van God. Hè, wij kunnen onszelf ontrouw zijn, maar God, als hij, hè, we zeggen, God kan alles. Nou, hij kan één ding niet. Hij kan niet ontrouw zijn aan zichzelf.
Okay.
Hij kan zichzelf niet verloochenen.
Nee.
Als hij iets belooft,
ja,
dan doet hij het ook. Nou, dat vind ik zo'n mooie gedachte die, ja... Ik weet niet, daar kan ik zo kippenvel van krijgen.
Mooi,
ja,
mooi. En dat, als we dat een beetje proberen uit te pakken, dan is dat misschien ook vooral wat hij in Christus toegezegd heeft over ons heil, onze redding. Hè, daar zit dus een trouw in. Hij is vastbesloten om de wereld te redden. En neemt daar mensen in mee. Zijn koninkrijk komt, hoe dan ook.
Ja, ja.
Nou, dus daarin zit iets algemeens van een soort basis onder ons leven, hè? En dat staat dan tegenover onze ontrouw.
Ja. Nou ja, weet je, ja, heel erg, hè? Dus God is trouw aan zijn bedoeling met deze wereld. God is trouw aan zijn plannen die hij maakt. En dat is, ja, dat kennen we allemaal uit ons eigen leven. Dat is anders dan hoe wij plannen maken voor ons leven. Veel plannen komen niet uit.
Nee, okay.
Veel goede ideeën die we bedenken worden niet uitgevoerd. En we doen vaak dingen waarvan we achteraf spijt krijgen. Nou, zo niet God. Hij is helemaal trouw aan vanaf het begin tot het einde werkt hij en hij blijft dat doen.
Ja. Ja. Nou maakten we het net even heel groot, hè? Gods reddingsplan met de wereld en zijn koninkrijk. Kunnen we het ook heel klein maken? Heeft iedereen de belofte, het komt goed met je? Want God is trouw aan wat hij ooit tegen je gezegd heeft?
Nou, in de basis zou ik zeggen ja. Dus, maar in deze tekst van Paulus zit natuurlijk ook een soort waarschuwend gedeelte.
Ja,
hè? Dus,
precies.
God is ook trouw als het gaat om hoe hij zegt dat hij mensen behandelt. Hè? Namelijk, als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen.
Oh ja. Hè?
Dus ook in de uitvoer van dat reddingsplan neemt hij onze keuze, zou ik willen zeggen. Hè? Dat zit hier heel erg in. Hè? Hij verloochent ons als wij hem verloochenen. Hij is daarin ook trouw aan dat hij je behandelt zoals je behandeld wilt worden.
Ja. Oké, okay, nou, dat is wel een uitspraak al eigenlijk, hè? Zo bij elkaar. Dat het dus niet, hij overroelt ons niet.
Nee.
Maar neemt onze keuzes werkelijk serieus.
Ja, 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 precies. Ja, en dat is heel spannend.
Ja, ja. Hè, goed, dat brengt mij bij een ander Bijbels voorbeeld, waarin we dat eigenlijk een beetje zien gebeuren. Niet op het punt van zijn eeuwig heil, denk ik, maar wel bij zijn verdere toekomst, koning Saul.
Ja.
Het is misschien een aardig voorbeeld om eens eventjes erbij te halen waar we het net over hadden, hè? Veranderlijkheid van God en onveranderlijkheid, dat God iets betreurt wat hij gedaan heeft, namelijk het aanstellen van deze koning.
Ja, dat zou niet moeten kunnen, toch?
Nee, dan zou je toch denken, ja, God, als je dat nou gedaan hebt, dan blijf je trouw, dus Saul, die kan het eigenlijk niet verkeerd doen. Nou, de praktijk is anders.
Ja.
Want in het verhaal wat in de boeken Samuel staat, 1 Samuel 15, is er echt een dramatische scène. Want Saul die krijgt eigenlijk één duidelijke opdracht. Je moet de Amalekieten, die moet je eens even van langs geven. Ja. En dat is echt zo dat iedereen gedood moet worden.
Ja, dan komen we... Laten we de discussie over of dat dan helemaal rechtvaardig is misschien even terzijde liggen.
Dit roept allerlei vragen op. Ik snap dat. Dus iedereen die nu denkt, hè? Ja, ik snap het. Maar goed, dat is een andere podcast. Kunnen we daar nog een keer over maken? Nu niet.
Ze moeten helemaal uitgeroeid worden.
Ja, ze moeten helemaal uitgeroeid worden. Nou, Saul die doet dat op zijn manier niet helemaal en toch een beetje. Hij spaart bijvoorbeeld koning Agag.
Ja.
Nou, God ziet dat en die zegt dan tegen zijn profeet, tegen Samuel. Samuel, ik betreur het dat ik Saul tot koning heb gemaakt, want hij heeft mij de rug toegekeerd en doet niet wat ik hem heb opgedragen.
Ja.
He, dus hem verloochenen was op dit concrete punt gewoon niet doen wat opgedragen is. En dat leidt ertoe dat... Nou, Samuel op pad gaat om naar Saul toe te gaan. Dan ontstaat er een onverkwikkelijke discussie waar Saul direct voelt, foute boel. Probeert het nog goed te maken. Ik zal dit. Nou ja, eigenlijk is het al te laat. En dan staat er op een gegeven moment dat Samuel draait zich om. Hij loopt weg. Saul die grijpt hem bij zijn jas, trekt daar een stuk van af. Nou, zegt Samuel, daar heb je het al. God die scheurt een deel van je koningschap af.
Ja.
Nou, gevolgen.
De legendarische zin van Samuel.
Zeker. Ja. En dan staat er dit. En u weet dat de glorie van Israël, dat is een beetje een merkwaardige aanduiding, maar goed, daar wordt God mee bedoeld.
Okay.
Dat de glorie van Israël nooit zijn woord breekt en nimmer op zijn besluiten terugkomt.
Oh ja.
Hij is lekker immers dan geen mens dat hij op zijn besluiten terug zou komen.
Ja, ja en de moeilijkheid zit hem dus erin dat we... Hè, dus
zojuist gehoord hebben.
Ja.
Het betreurde hem dat hij...
Saul heeft gekozen en hij lijkt op dat besluit terug te komen naar andere koning te kiezen, namelijk dat zal David dan worden. En als Saul dan zegt van joh, weet je, het spijt me. Nou, dat wat wij ook regelmatig tegen God zeggen, dan is het opeens van nee,
Ja.
Je weet het, hij komt nooit op zijn besluiten terug.
Ja. Ja. Nou, dat is toch ingewikkeld.
Klopt geen barst van, hè, dat hele boek.
Dat gaat me te ver. Maar het is wel een hersenkraker van nou. Hoe combineer je nou die dingen? En ik denk, en ik wil trouwens nog één ander zinnetje uit het hoofdstuk. Te leuk om niet te lezen, want nadat eerst God tegen Samuel gezegd heeft dat hij dus betreurt dat Saul koning is geworden, dan staat er dit. Samuel werd boos en schreeuwde de hele nacht tegen God.
Oh ja.
Nou, ik denk, hè? Dat is een tijd geleden dat ik dat gelezen heb.
En gedaan heb.
En gedaan heb al helemaal. Hij schreeuwde het de hele nacht uit tegen de Heer. Dus ook Samuel denkt, ja, maar hou eens even. Wat krijgen we nou?
Ja, ja.
Nou, goed, hoe dan ook. Het is allereerst volgens mij mooi om te zien hoe levendig het toegaat. Tussen God en zijn profeet en die koning.
Ja.
En ik, ja, dat lijkt mij allereerst een positief punt van dit verhaal. God is niet emotieloos.
Ja.
En God is tegelijkertijd wel vastberaden.
Ja.
En nou, in zekere zin wat jij ook aanhaalde uit dat verhaal van, of uit die brief van Paulus. God houdt ons ook aan onze daden.
Ja.
Dat doet ertoe.
Ja. De keuze van Saul is wordt meegenomen uiteindelijk in het hele verhaal.
Het is een beetje, kijk, ik denk wel eens dat verhaal van Saul en die koning Agag, hè, zoiets van, nou, laat ik nou Saul eerst eens een eenvoudige opdracht geven. Hè, weet je, de Amalekieten, dat waren de oerboeven van het Oude Testament.
Oh, ja.
De slechterikken uit de woestijntijd, die hadden toen vrouwen en kinderen aangevallen. God is gewoon echt consequent boos op dat volk. Nou, een eenvoudige oefening. Beetje zoiets als van, jongens, van alle bomen in de hof mag je eten, behalve één.
Ja, behalve één.
Nou. Hoe moeilijk kan het wezen? Nou, het blijkt ons te moeilijk. Saul is eigenlijk Adam nummer zoveel, of Eva eigenlijk, maar goed, Adam en Eva tegelijk. En dan, heb ik een beetje de neiging om te denken, nou, gelukkig, God is vastberaden om door te gaan, ook al moet Saul plaatsmaken voor een ander.
Ja.
Dus,
en hierin zit dan dus die twee kanten, namelijk dat we ergens zie je dus Gods soort veranderlijkheid. Ja. Hij komt terug op een besluit. Ja. Hij heeft spijt. Nou, de spijt is inderdaad eigenlijk wat je soort van aan God nooit toe zou moeten kunnen schenken. Als je dat zou zeggen van hij is helemaal onveranderlijk. Ja, dan kun je, spijt hoort dan daar nooit bij. Maar goed, we lezen het in de Bijbel. En we geloven ervan dat, nou ja, hè, dat het ook geen redactiecommentaar is of zo. Hè, maar dat we ervan kunnen zeggen, dat zo wil God het aan ons vertellen, als ik heb spijt gehad. En tegelijkertijd zit er dan ook nog wel iets in van, oké, Gods trouw schemert hier ook nog wel in door. Dat hij uiteindelijk dus blijft zoeken naar die trouwe knecht. Hè?
Ja.
Dus zijn plan met Israël gooit hij niet in de prullenbak omdat de koning heeft gezondigd.
Precies.
Nee. Hij zegt, Saul, onvoldoende voor je toets, maar goede boodschap voor het volk.
Ja.
Ik blijf trouw, mijn reddingsplan gaat via een andere weg door.
Ja, en ik durf dan eigenlijk ook nog wel te geloven dat Saul niet vanwege die ene toets ook nog een keer alleen maar zal branden in de hel.
Oh ja.
Ik geef toe, daar ga ik niet helemaal over. Maar dat wou ik ook nog even zeggen.
Ik heb laatst begrepen, maar ik weet niet meer zo goed van wie. Of jij maar dat nou was die het vertelde of iemand anders. Het schijnt dat in de Joodse traditie Sauls zelfmoord volgens de Joden zijn redding is.
Oh, nou nee, dat heb je niet van mij gehoord.
Nou, bij deze.
Interessante gedachte.
Ja. Ja, dus uiteindelijk het feit, hè, want daar zit natuurlijk ook weer zo'n beeld van Jezus in. Hè, hij offert zichzelf. Nou ja, goed. Nu is het een zijpad van hier tot Gunther, maar goed. Nee, ik denk dat we dus inderdaad hier een heel mooi voorbeeld zien. En ik moet ook nog denken aan Mozes, die nog een keertje met God ook in gesprek gaat. Hè, God die zegt, ik ga niet verder met het volk. En Mozes zegt, ja, maar doe het nou wel. Oké, zegt God, omwille van jou.
Ja.
Dat je denkt, Adam en Eva hebben we al genoemd. Sowieso is dat natuurlijk, blijft een vraag. Hè, maar heeft hij nou mensen geschapen en doen ze niet? Hoe kan het nou toch? Maar dan wat jij zegt, vind ik daar wel mooi in. Hè? God neemt onze keuzes serieus. Hij gaat daarmee verder. En daarin is hij ook op een bepaalde manier trouw. Maar zijn grote trouw, hè, met een hoofdletter van zijn reddingsplan, blijft ook altijd in zicht.
God is trouw. God is veranderlijk en onveranderlijk. Dat kan allemaal in de Bijbel voorkomen. En nou, er is nog veel meer over te zeggen, maar we hebben de gewoonte om zo dit laatste gedeelte van onze podcast is te gebruiken met de persoonlijke bespiegeling dicht bij huis, dicht in ons persoonlijke leven. Nou, Giel, om maar te beginnen bij jou. Zo'n woord als trouw of onveranderlijkheid of veranderlijkheid, speelt dat een rol in je geloofsleven?
Nou, dan moet ik weer een beetje terugdenken aan het begin van het gesprek, waar ik zei van, hè, er zit een soort negatieve kant aan die onveranderlijkheid, hè, als dat hoort bij je godsbeeld. Namelijk dat het een beetje de god van de filosofen is. Hè, een beetje een Grieks denken over nou, een god die ver weg is, een onveranderlijke entiteit. En daarmee wordt hij ook onpersoonlijk. En ergens voel ik me soms gewoon wel aangetrokken tot die, ja, die een beetje afstandelijke god.
Oh, aangetrokken.
Ja, aangetrokken. Of ik merk dat het, maar dat ik ertoe aangetrokken word. En dat ik dan soms denk, ja, maar weet je, zo is hij niet of zo. Hè? Dus in die, ik zeg maar, een onveranderlijke god die mijlen ver boven ons als mensheid staat, die alles overziet, die, ja, niet aan verandering onderhevig is, weet je, dat vind ik wel lekker. Ja.
Oké. Okay. Die want, is, nou, want waarom is dat lekker dan?
Nou ja, dat maakt het een beetje overzichtelijk. Ja. Hè, weet je, jij begon natuurlijk over die verrassende God en zo.
Ja,
hè?
Ja,
is dat
ja.
Niet mooi? Nou, dat denk ik wel. Maar weet je, ja, hè, je kunt God gewoon een beetje duiden. Je kunt erover nadenken. Ja. Je kunt er nog eens een keertje over, over filosoferen. Wat heeft het allemaal voor consequenties en implicaties? Hè? En soms dan merk ik van, ja, weet je, dat wil ik wel, maar ergens proef ik dan ook van, ja, maar weet je, die onveranderlijkheid van God is ook te klein of zo. Hè? God is groter weer dan mijn beeld van onveranderlijkheid. Hè? Want is het niet zo dat juist God en het mooie en hoe we hem kennen ook in zijn liefde en in zijn hoe hij zich om ons begeeft en dat hij inderdaad helemaal meeleidt, meeleeft op aarde. Nou, weet je, in een vergankelijk lichaam is gekropen. Ja, dat is toch uiteindelijk, denk ik, wat onze God zo bijzonder maakt.
Maar zou dat moeten betekenen, hè, denk ik nu even hard op met je mee, dat wij niet net als bij de Bijbelschrijvers een heleboel gewone dingen veel meer moeten labelen als van, nou, dit vond God, of dit zei God, of dit dacht God, of nu doet God dit, of nu deed hij dat niet. Ik heb wel eens het idee namelijk dat wij dat vrij blauw-blauw laten. We weten niet precies waar Gods hand erin is.
Oké. Okay, ja,
nou ja, neem nou, ja. Nou, je agenda. Hè? Je hebt je dingen gepland en er komt wat tussendoor, weet ik veel. Je wordt gebeld, thuis lekkage. En je denkt, hè, ja, maar dat stond niet op mijn agenda. Nou moet ik naar huis om daar aan wat te gaan doen. Nou, God, dank u wel hoor, hè, dat je dat in directe relatie met God brengt. Of juist zegt, hier, help, want het dak lekt.
Ja.
En, of, hey, waarom stuurt God mij naar huis?
Ja.
Ligt daar niet een aanwijzing in? Ja, ja. Zo zie ik ongeveer God omgaan met Saul. Maar zo niet met ons. En
ja.
Ik denk dan, ja, het is ook in die zin aantrekkelijk om Gods onveranderlijkheid wat abstract te houden en wat, hè, want ja, ik weet ook niet precies waarin God wel al niet zit.
Ja.
Maar de grote lijn is voor hem. En dat is oké. Okay, en wij doen maar de dingen. We zien later wel of het de bedoeling was.
Nou, zeker. Kijk, hier in denk ik, zeg maar. Dus ik voel allerlei weerstanden opkomen als jij dit zegt. Hè? Dus overal. Ik bedoel, de manipulatie ligt om de hoek.
Zeker.
Maar, en dan moet ik weer een beetje aan andere culturen denken ook.
Ja.
Hè? Die daar wat eenvoudiger mee omgaan. Hè? Van, nou ja, je valt. Oké, je moet naar het ziekenhuis. Nou, weet je, eerst even bidden.
Ja.
Dan naar het ziekenhuis.
Ja.
Hè, eerst het even in relatie tot God brengen. Dan pas gaan. Nou, daar, ja, ik denk dat die, zeg maar, die wat meer open relatie, Ja, daar kunnen we denk ik, en daar kan ik in ieder geval ook echt nog wel wat van leren, ja. Ja.
Kijk, het blijft natuurlijk ingewikkeld om inderdaad te duiden als woorden als God die ergens verdrietig over is of over treurt of over... Ja, wij lezen natuurlijk de Bijbelverhalen gewoon met de kennis van de Bijbelschrijver toen, die soms groter is dan die van ons.
Ja.
Dat is ook in het Nieuwe Testament nog wel eens zo, hè, als Paulus in de kerk aan Korinthe zegt van nou... Jullie hebben een verkeerde avondmaalsviering en daarom zijn er veel mensen zwak en sterven er niet weinig. Denk ik, ja, hoe weet jij dat nou?
Ja.
Ja, dan denk ik, help, ik had het ook graag geweten, maar ik weet het niet.
Nee.
Dus dat is dan ook een soort verrassing van God, waarvan ik denk, nou, ik weet niet zo goed hoe ik het moet duiden. Ja. Maar binnen het grote plan van God neem ik het wel mee.
Ja, precies. Ja. Nou ja, want kijk, hier ligt natuurlijk ook, ik denk dus dat deze... deze eigenschap ons ook wel, het mag ons ook best een beetje nederig maken, namelijk dat we echt ook wel onderscheid mogen maken tussen ons menselijke vinden en dat wat God vindt. Hè? Want het wordt nogal verwarrend om te denken dat God iedere keer als je zelf verdrietig bent ook verdrietig is. Hè?
Ja.
Zijn plan gaat juist boven dat van ons uit.
Ja.
En God wordt wel al te menselijk als iedere keer als ik me inderdaad door iets uit het veld geslagen voel, hè, dat dat dan ook toe te schrijven is aan God. Of dat ik ergens blij over ben. Nee, soms ben ik ergens blij over waar God misschien helemaal niet blij over is.
Nee.
En moet mijn blijheid nog ontmaskerd worden.
Ja.
En zo is dat natuurlijk met onze emoties. En dan is het, vind ik het ook wel weer een troost voor dat God daar ergens boven staat of zo. Hè? Maar tegelijkertijd dat hij wel een meevoelende en meelevende God is.
Ja. Kijk, ik heb zelf wel last van het feit dat ik soms denk, is God niet gewoon grillig?
Oh ja.
Ja, hè, en met name op dingen, kijk, we zeiden net van die opdracht van Saul om even een volk uit te moorden. Daar vinden we wat van, maar we hebben het er niet over. Maar in mijn gedachten heb ik het er wel over, merk ik.
Oh ja.
Niet zozeer over die situatie toen, maar gewoon situaties van nu, waarin je mensen ziet lijden, waarin je... kinderen ziet sterven, dingen waarvan je denkt, ik snap niet waar dit goed voor is.
Ja.
Of mensen niet ziet beter worden, terwijl je denkt, zij moeten nu beter worden, want ze zijn onmisbaar.
Ja.
Gaat allemaal niet gebeuren. En weet je, dan denk ik wel eens van, ja, ik mag me nu nog rijk rekenen met gezondheid, maar wie weet of ik morgen niet met een, nou, nare diagnose thuis kom uit een toevallig bezoekje bij de dokter.
Ja.
En denk van, nou, maak maar een eindplan.
Ja.
Weet je, dan ben ik soms op mijn hoede, merk ik. Dan denk ik, nou, afwachten maar wat God in petto heeft.
Mm. Ja.
Dat vind ik een naar kantje van mezelf, maar misschien ook van God.
Ja, want en wat is er zeg maar dus naar?
Nou, ik
God?
Kan dan zeg maar wel dat terugvallen op de positieve gedachte. Nou, God is trouw en per saldo komt het allemaal goed. En na de dood is dit.
Ja.
Maar in dit leven kan ik niet onbezorgd leven.
Oh ja, en is het ook eigenlijk inderdaad... Ja, is het dan Gods trouw of gaat het dan over dat het eigenlijk vervelend is dat hij geen belofte heeft gedaan van... joh, Simon, jij wordt 80 jaar zonder...
zonder mankeren.
zonder gebreken. zit dat wat meer op zijn heerschappij dat je denkt van... ja, soms wordt er iemand genezen en zeggen we nou, God, dank u wel. En dan wordt de volgende niet genezen. En dan denk je, ja...
Ja. Dat natuurlijk. Hè. Dus,
leg uit.
Nou ja, want dat strijdt tegen mijn idee van bijvoorbeeld rechtvaardigheid. Ja. Waarom krijgt niet iedereen een portie?
Ja.
Of niemand? Nou, ik snap wel dat dat natuurlijk mijn beperktheid kan zijn als mens. Dat wil ik snel toegeven.
Ja.
Maar er zit wel iets in van, als God werkelijk zo emotievol is en ook echt actief meeleeft in deze werkelijkheid... en niet pas aan het slot zegt van... nou, laten we eens gaan kijken wat jullie ervan gemaakt hebben.
Ja.
Dan zit daar dus voor mij wel aan dat de grilligheid van het leven... dus ook nog iets te maken heeft met grilligheid in God.
Ja, ja, precies. Ja.
En ik kom daar niet helemaal overheen, nee. Ja, niet helemaal, maar... Ik bedoel, ik heb er wel een theologisch verhaal bij, hoor. Hoe je dat zou kunnen duiden en zo. Maar dat
maak je eens een heel klein beginnetje, zonder het helemaal op te lossen. Want blijkbaar, het blijft een soort aanvechting. Maar...
Ja, nou, ik heb dat eerder, denk ik, wel eens ook in een andere aflevering gezegd. Ik hoop natuurlijk wel op een langdurig gesprek straks met de Heer om uitleg.
Oh ja.
Ik kan het verdragen zolang ik denk, ja, tuurlijk. Straks gaat hij mij vertellen hoe het zit. En dan zal ik vol aanbidding zeggen, Heer, ik leg
uw wijsheid is niet het gronde.
Ja, ik leg de hand op de mond. Hmm. Ik heb te vroeg gesproken. Ja. Dat is één. En het tweede is, ik heb ook afgeleerd om uit de gebeurtenissen af te lezen of God nou boos of verdrietig of liefdevol is. Dat weet ik niet. Ik weet maar één ding, dat God liefdevol is, omdat hij in Jezus hier op aarde is geweest.
Ja, dus je anker ligt op een... het is steeds een oefening om je anker, zeg maar, niet weer hier uit te werpen, maar op Jezus, om zo te zeggen. Ja, precies. Dat begrijp ik wel. En dan, dan zit ik ook inderdaad weer een beetje aan Sal te denken, want daar denk ik ook van, ik snap wel... Ik vind het dus erg mooi aan God dat hij Sal een kans geeft. Maar ja, je denkt, u kent toch iedereen? Dan weet je toch dat dit gaat gebeuren.
Ja.
Dan had je toch ook gewoon direct David kunnen kiezen. En weet je trouwens, David heeft het ook verprutst. Dan had je toch gewoon...
waarom is David niet ook aan de kant geschoven? Ja. Om de volgende te proberen.
Ja, waarom is na Adam niet Jezus geboren en was het klaar?
Nou, en deze zijn... nu schiet ineens te binnen. Waarom kiest hij Judas Iscariot bij zijn leerling?
Ja.
Die hem ook verraden zou, schrijven ze er dan vanaf dag 1 bij.
Precies.
Ja. Huh?
Ja, nou, niet eerlijk.
Nou, goed, weet je dat, hè? Dat aspect, dat blijft wel met eerlijk bijbellezen, vind ik, naar je toe komen.
Precies. En inderdaad, dan daar kom je niet helemaal uit. En er zit een negatieve kant ook aan van, God kiest blijkbaar mensen en hij neemt onze keuze serieus. En ergens vind ik het dus ook fijn aan God dat hij... Zoals ik hem leer kennen, dat hij mensen serieus neemt en niet ons inderdaad overruled. Ja. Dat hij in het leven meegaat. Maar dat blijft een open einde op zitten van is het dan allemaal nodig?
Het raadsel van de geschiedenis.
Ja.
Nou, doe maar. Ja. We gaan zo langzamerhand naar een afdeling of een afronding van dit derde deel uit de serie Godsbeelden. En we hebben een klein beetje lopen verkennen van wat het nou is om te zeggen dat God trouw is.
Ja, en ik denk ook dat het laatste stuk ook gewoon een uitnodiging is aan mensen om zelf ook in die gedachte dus mee te gaan. Hè? Oefen jezelf inderdaad een beetje in dat gesprek. Ja, wat betekent het nou voor mij? Aan de huis en tuin en keukentafel. Ja.
Zeker. Kan deze podcast zo fijn bijdragen aan dat goede gesprek. Jullie hebben gemerkt, wij zijn er weer vol in gegaan. We houden ervan. Dus ik sluit niet uit dat er nog een volgende podcast komt. Ik sluit zelfs niet uit dat het weer over Godsbeelden zal gaan. Uiteraard, naarmate de postbus helemaal vol loopt met jullie reacties, zijn wij alleszins bereid om nog weer... achter de microfoon te gaan zitten. Maar goed, hoe dan ook, voor nu is het genoeg. Voor nu vinden we het welletjes en gunnen we jullie goede gedachten en gesprekken over deze aflevering van de podcast Huis, Tuin en Kerk.